Ziel van het marineterrein, een tinnen huwelijk. Eind 2013. Het Rijk en de gemeente ondertekenen de bestuursovereenkomst voor het marineterrein. Een groot avontuur begon. De stad kreeg er een stuk bij. En niet zomaar een stuk. Een groot, groen, mysterieus gebied in de oostelijke binnenstad dat eeuwenlang afgesloten is geweest, opende haar poorten en voegde zich bij Amsterdam. De opdracht die Bureau Marineterrein kreeg luidde: ontdek door tijdelijke invulling de best mogelijke toekomst van deze unieke plek. We zijn nu 10 jaar verder. Een mooi moment om terug te kijken. Wat is er gebeurd? En wat heeft het opgeleverd? En wat moet er absoluut mee naar de toekomst? Een podcastserie met de bedenkers en makers van het marineterrein.
Innovatie is nodig om de grote stedelijke problemen op te lossen. Hoe richten we de stad bijvoorbeeld in nu het klimaat verandert? Nieuwe en moeilijke dingen moet je uitproberen. En dan kan het zo zijn dat ze mislukken. Niks aan de hand, want zonder mislukken leer je niks. Het marineterrein is één groot testgebied. Wat zijn de lessen die we hebben geleerd van het experimenteren? En wat is de rol van het onderwijs hierbij? Aan tafel voor deze podcast sluit aan Tom van Arman, Future Citymaker en betrokken bij data-experimenten op het marineterrein. Je organiseert hier ook data-safaris, Tom. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
Ja, tijdens de data-safari speel ik een beetje voor de David Attenborough. En kijk wat die kleine sensor vandaag en wat soort data verzamelt hij. En meteen laat ik de data zien aan het publiek of de bezoekers zelfs. Te zien wat uit de praktijk is van hoe gebruiken we de data voor ons staat te verbeteren. De ervaring te verbeteren, dienst te verbeteren. En toch de marineterrein te verbeteren.
En is het voor een breed publiek? Kun je je inschrijven voor de safari?
Ja, het is een beetje van alles. Ik heb policymakers, studenten, architecten, kinderen, buurten vanuit de Kattenburgerwijk. Ja, best veel interesse in de digitale staat, zou ik zeggen.
Ja, we gaan zo dieper op in wat je precies doet in die experimenten. Maar het is leuk om te horen dat het voor een breed publiek ook inzichtelijk gemaakt wordt. Precies. Met zo'n safari. Pallas Achterberg, je bent challenge officer bij energienetwerkbedrijf Alliander. Van 2017 tot 2021 werkte je ook vanaf het marineterrein. Dus voor jou is het ook bekend terrein hier. Maar ik wil graag weten, een challenge officer. Wat doet een challenge officer precies?
Ja, dat is wel een grappige vraag. Die functienaam die heb ik net zo lang gezocht tot ik een functienaam heb gevonden die wereldwijd niet bestaat. En dat is zodat je niet van tevoren al een beeld hebt wat een challenge officer doet. Omdat ik van tevoren ook niet weet wat ik precies ga doen. En de gedachte was een beetje, challenges dat zijn maatschappelijke uitdagingen. Maar op een of andere manier denken heel veel mensen dat ik anderen uitdaag. Of een raad van bestuur uitdaag. Wat ik soms ook wel doe. Dat hoort wel bij het type vraagstuk waar ik mee bezig ben.
Ja, maar je krijgt dan wel heel de tijd de vraag, challenge officer.
Nou ja, dat is op zijn minst iets om dan over na te denken.
Ja, scherp je het steeds verder aan. Derde gast is Thijs Meijer, adjunct directeur Bureau Marineterrein Amsterdam. Het marineterrein is één groot testgebied. Hè? Ik lees het overal, ik hoor het overal. Maar kun je het concreet maken? Hoe ziet dat er dan uit?
Nou, we zitten hier nu op te nemen bij Pension Homeland. Hier vandaan aan de overkant, zeg ik dan maar even, onder gebouw 27, waar het EMS-instituut zit. Daaronder was ooit een parkeerplaats. Die hebben we helemaal vergroend. Er zijn heel veel testveldjes. En daar komen en gaan allerlei kleine experimenten. Sommige in een containeropstelling. Sommige dingen worden ook echt gebouwd. Het is hier een testpaviljoen van de stedelijke innovatie van de gemeente zelf, waar ze met circulaire gevelmaterialen experimenteren. Als je dit zou horen en je denkt, ja, innovatie in testgebied, verwacht je echte high-tech dingen, veel met robots en zo. Maar ik denk, als we hier naar buiten kijken, dat er heel veel dingen zijn die wij als test hebben ingezet samen met anderen, waarvan het publiek niet eens zo heel erg doorheeft dat het een test is. Als ik hiervoor kijk op het grasveld voor Homeland, hebben we natuurlijk ook best veel geëxperimenteerd hoe we om moeten gaan met die enorme drukte in de warme zomerdagen.
Ja, want dan ontploft het hier een beetje.
Ja, zeker. En het is nu anders ingericht dan het was. Nee, daarvan kun je zeggen, ja, het is in de richting van het groen. Maar het was voor ons echt wel een experiment. Een proef om te zien, als we het anders inrichten, hoe dan? En wat heeft het dan voor gevolgen? Dus het hele test is vooral ook houding. Hè? Het is een soort nieuwsgierig willen zijn en proberen en willen te verbeteren.
Ja, En Tom, jij had het over data-experimenten. Kun je daar ook een voorbeeld van geven? Wat wordt er getest? Misschien ben ik me er niet eens bewust van als ik over het marineterrein
loop. Oh, er zijn best veel onzichtbaar soort laag van de marineterrein. Het is wel de sensors dat verzamelt de data. En bijvoorbeeld tegenover aan de dak is er een slim microfoon. Dat kunnen zeggen, kijk, ik detect hier meer vogels of soorten vogels of kinderen. Er zijn blaai. Dan weet je precies dat de projecten zijn succes. In de zin van biodiversity of meer leefbare plek te creëren. Dus de data speelt een enorme belangrijke rol te zeggen, oké, wat is feitelijk hier gebeurd? En dat is belangrijk.
Hoe werkt dat dan precies? Want zo'n microfoon neemt dan geluid op, bijvoorbeeld die vogels.
Ja.
Maar er zit iemand ergens op een andere plek die iets met die data gaat doen. Wat onderzoek je dan precies?
Ja, het is wel van een beetje van de nieuwe tijd van de AI, machine learning. Dat je hebt algoritmes dat leert van oké, ik detect die soort vogel of de soort klaksons of wat dan ook, motors of die soort kan je trainen. En na een bepaalde tijd heb je een soort aantal detecties van hoeveelheid, hoe vaak, hoe hoog. En in die data, je ziet het verhaal. En wat gebeurt er nou? En dan kun je inzoomen en kijken.
En ook in de tijd, van welk moment, welke geluiden, kan ik me voorstellen?
Precies, ja. Ja.
En,
is het een uitzondering of is het een patroon?
En heb je daar iets verrassends uitgehaald uit die data?
Zeker, zeker.
Kun je een voorbeeld noemen?
Ja, tijdens de pandemie hebben wij een soort algoritme samengebouwd met de gemeente Amsterdam over de drukte op de marineterrein. En dat was superbelangrijk tijdens de pandemie. De lockdowns, zeker. Maar in de winter hadden we echt spikes gezien in de graaf. In februari, maart. En wat is aan de hand hier? En het was al de mensen dat wilden de Wim Hof oefeningen doen in de water.
Dat is die man met het ijs, meneer, die ijsbaden promoten.
En je trainen en je pompt je immuunsysteem op tijdens de pandemie. En nu hebben we de data niet wie ze zijn, maar hoe vaak komen ze, hoe lang blijven ze, hoe groot de groepje zijn. En dat is toch beter voor de voorbereiding of de voorzieningen te creëren op de marineterrein voor hun.
Ja. Pallas, jij werkt bij Alliander. Ik zei het al, een energienetwerkbedrijf. Als je het hebt over de energietransitie, een groot stedelijk vraagstuk of een maatschappelijk vraagstuk, gaat het natuurlijk ook over het landschap om de steden. Dan zou je zeggen, even heel simpel, gas eruit, elektriciteit erin. Maar het is natuurlijk niet zo simpel. Wat zijn de grote innovaties die moeten gebeuren in jouw vakgebied?
Ja, dat is best wel een brede vraag. Inderdaad, energietransitie begint wel steeds duidelijker te worden dat niet een transitie van het energiesysteem in de productiekant is, maar aan de gebruikskant. Dus dat is de manier waarop energie gebruikt wordt in de gebouwen en de manier waarop je met mobiliteit omgaat. De energiegebruik in de industrie. Nou, mobiliteit is dus elektrisch rijden. Zeggen mensen, ja, ik heb geen geld voor de energietransitie, want ik kan geen elektrische auto betalen. Dus dat betekent dat het ook een sociale transitie is.
Ja.
Want zeg maar, hoe neem je nou mensen mee? En dat betekent dat je dus niet op dezelfde manier kijkt naar mobiliteit als van je derdehands diesel. Dat is niet de toekomst van mobiliteit. Maar wat is die dan wel? En hoe doe je dat dan?
Ja.
En dan zie je dat ik noem nu even in drie zinnen, haal ik alle transitievraagstukken erbij. Landbouw nog niet genoemd en de voedseltransitie. En dat komt allemaal met elkaar. Dus dat zit in elkaar vast. En dat betekent dat je eigenlijk dus die technische kant niet zo heel ingewikkeld, maar die sociale kant daarvan wel. En sterker nog, die sociale kant die verhindert dat je de technische kant kan ontwikkelen of toepassen. En de meest essentiële daarin is, wat we nu zien met de energietransitie, is dat als je heel veel zon toevoegt of in één keer elektrisch gaat rijden, dan heb je een heel ander gebruik van dat netwerk. Dat netwerk is overbelast. En de oplossing is dat je die twee aan elkaar verbindt. Dus de zonneproductie en het laden van de auto's, probleem opgelost.
Ja.
Eigenlijk het creëren van een lokale energiesysteem wat in zichzelf in balans is. Dat is niet een technische transitie. Dat zit tussen de oren. En dit tussen de oren, dat is zo'n ingewikkeld vraagstuk. Want iedereen blijft denken, ja, maar als je nou gewoon kabels toevoegt, dan is het toch ook opgelost. Dus ja, dan zijn we dus 100 miljard verder en 30 jaar verder. Ga je dan 30 jaar wachten, 100 miljard uitgeven, terwijl je het hier vandaag kan doen. En zeg maar daar die stap zetten, daar zit het grote probleem.
En Pallas, als je het dan hebt, hè, ook over die sociale innovatie die nodig is. Waar zou jij dan op hopen? Wat zou jij nu een belangrijke innovatie vinden waar we aan moeten werken met elkaar?
Eigenlijk, zeg maar, we zijn gewend op een manier van je hebt de grote centrale en dan een individuele afnemer. Of dat nou voor gas of voor elektriciteit, op diezelfde manier.
Ja.
En eigenlijk de oplossing zit precies daartussenin. Dus je moet iets, bij wijze van spreken in een gebied als deze, in het gebied doen om een lokaal energiesysteem te kunnen krijgen. Waarbij je dat lokaal aan elkaar breidt. Dus dat kan, wat ik net zei, de zonnepanelen koppelen aan de laadinfra. Misschien wat opslag erdoorheen. Maar op dezelfde manier kan je dat met warmte doen. Het betekent dat je dus eigenlijk een soort buurtcoöperatie krijgt. Ja. Of energieschap wordt het ook wel genoemd. Dus,
kleinschaliger.
Dat kleinschaliger, dat hoort ertussen. En ik denk dat we daar voor de gebouwde omgeving echt wat tijd nodig hebben om dat overal te kunnen doen. Maar we moeten beginnen. En dat beginnen is het allermoeilijkste stukje. Ik vertel nu het grote verhaal. Maar er zitten dus ook kleinere stukken in die je kan doen. En daar hoort dus ook die IoT-voorbeelden. Dat is IoT, dat je allerlei sensoren hebt.
Ja.
Of dat je slimme meters zijn eigenlijk ook een soort IoT.
Je op afstand ook die meter kan aflezen.
Aflezen. Dus op die manier zijn we begonnen met al die ingrediënten te verzamelen.
En die moeten ook stuk voor stuk allemaal getest worden.
Precies.
En
zo moet je naar die innovatie kijken. Dus wat ik net vertelde is het grote verhaal. Nou, dat grote verhaal kan helemaal blokkeren. Maar vervolgens heb je ook het kleine verhaal.
Ja.
En in het kleine verhaal zitten al die ingrediënten die je moet uitproberen. En uitproberen is echt gewoon uitproberen.
Ja.
Dat kan nooit mislukken. Dat kan alleen maar, iets bijdragen aan dit werkt wel en dit werkt niet.
Ja.
En de essentie, je had het net over dat ik hier een aantal jaar gezeten. Het was mij niet bewust dat ik precies die jaren hier gezeten had. Want ik zat er daarvoor ook en daarna ook. Dus ik heb hier een aantal afdelingen gehad die hebben gezeten. De start-ups.
Ja.
Maar ik zit hier nog steeds.
Vandaag ook.
Ik zit ook bij Amsterdam Smart City. Dat zit hier ook. Dat is ook niet voor niks. En dat is een plek waarin we dus juist die innovaties bij elkaar laten komen. Ja. En daar zie je, je kan als organisatie in je eentje dingen innoveren. Maar daar, waar de complexiteit naar boven komt, kan je het eigenlijk nooit in je eentje doen.
Ja, ja, want dat, Thijs, is natuurlijk wel de meerwaarde van zo'n marineterrein. Er kan hier een hoop. En ik begreep ook dat een van de eerste tests op het gebied was het Smart Roof, het groenblauwe dak. Dat eigenlijk hier geland is, omdat het op andere plekken in de stad gewoon eigenlijk niet zo goed paste vanwege, dat weet ik eigenlijk niet. Waarom paste het hier wel en elders niet?
Het heeft nooit zo heel prominent in de beginstukken gestaan. We zullen nu een testgebied gaan oprichten. Wat we wel in die beginjaren deden, is natuurlijk heel erg bevragen, wat is nou de meerwaarde van zo'n plek? Hè? Wat is er nou zo bijzonder aan? Wat kan je ermee? En hoe moet het in de toekomst verder?
Ja, zo'n plek die zo midden in Amsterdam ligt.
Wat kan je nou het beste daaraan bijdragen? En een van die eerste inzichten, dat was toen nog, noem het abstract of theoretisch, een beetje hoog bovenover, maar was wel een beetje de algemene notie, het idee, dat wat je hier ook doet, dat je het doet op een manier dat je kan veranderen, dat je wendbaar bent. Dus we hebben nooit lijstjes gemaakt van die functies en soorten bedrijven wel en die soorten bedrijven niet. We zijn heel erg gaan selecteren op wie mensen zijn. Dat is ook hoe Alejandro en Pallas hier gekomen is. Anderen zijn, Tom die hier naast me zit, zijn om die reden zo gekomen. En die selectie ging heel erg over in welke mate mensen oprecht willen vernieuwen in dat wat ze doen. Als ze daar geconcentreerd mee bezig zijn, of ze dat wilden uitdragen en delen met anderen. Zo is een van de huurders hier gekomen, die ook degene is die dat Smart Roof getest wilde krijgen. En waar je aan refereert is dat ze dat eerst in de binnenstad wilden doen op een dak van een hotel, die er dan ook weer een terras van wilde maken. En dan kreeg je allemaal gedoe met vergunningen en ingewikkeld. En er waren subsidies en die liepen weer op de einddatum. En die vergunning kwam die rond en allemaal ingewikkeld. En toen kwamen we er dus achter dat ze daarmee bezig waren. En we hebben hier een gebouw, we hebben allerlei gebouwen met platte daken. En alles is hier in één hand.
Ja.
We hebben technisch beheer over het gebouw, we hebben de middelen. En toen dachten we, dan misschien als het daar niet lukt, misschien moeten we die test dan maar hier doen.
Ja.
Ja, zo is het gekomen. En wat ik ook mooi vind in dat verhaal is niet alleen dat het, er zitten twee kanten aan. A, is die test gelukt. Het heeft wetenschappelijk heel veel opgeleverd. Dus dat je op een dak niet alleen maar planten laat groeien, maar dat je ook water opslaat. Dus het helpt enorm in het verkoelen, is daarmee aangetoond. Maar het heeft een aantal dingen veroorzaakt. Eén is het hele idee dat we een testgebied dat waardevol is. Hè? Dus heel veel van de testen in die periode kwamen uit iedereen die hier zat op van ja, ik wil eigenlijk ook wel dit of dat uitproberen. Ja. Alle sensoren waar Tom het over
opeens
heeft.
Zag je de mogelijkheden.
Dat kan een meerwaarde zijn. Het heeft er ook toe geleid dat vind ik misschien wel het belangrijkste, dat het zo belangrijk geacht wordt dat het ook voor de toekomst een onderwerp is. Het Brienentein, ook als hij straks ontwikkeld wordt, nieuwbouw komt, dat het idee van het testgebied, dat gewoon bestendig
dat het overeind dat blijft.
Ja, dat is een belangrijke. En een derde is dat je hem nu ook hier tegenover in de buurt wordt het ook toegepast. En het idee daarvoor is ook al hier geboren.
Tegenover is dat in Kattenburg.
Ja, precies.
Ja, dus in een woonwijk.
Lucy en Crystal. Het Parool, oktober 2021. Lucy en Crystal doen het ogenschijnlijk achterloos. Ze manoeuvreren al de hele ochtend langs het parcours dat bij het marineterrein voor hen is uitgezet. Kaarsrecht als een bootje in een pretparkattractie en zo stil als een muis. Maar Lucy en Crystal zijn niet de schippers. Die hebben deze boten niet. Het zijn de metalen schuiten zelf. Rowboat, een project van MIT en EMS Instituut, is al sinds 2015 bezig met de ontwikkeling van autonome boten voor in stadswateren. Het doel? Op een nieuwe manier kijken naar de mogelijkheden van de waterinfrastructuur van een stad.
Ik ben eigenlijk benieuwd, Tom. Er staat natuurlijk een muur om het gebied. Je hebt water. Een veilige ruimte om te testen. Is dat van belang voor de dingen die jij doet met de sensoren?
Ja, zeker. En dat alles dat wij doen, als het de robot is of die sensoren is, moet je een veilige plek vinden voor de uitvoering. Ja.
Ben ik wel meteen nieuwsgierig. Wat zijn de robots? Wat hebben die?
Ja, de robots niet van mij, maar het project van de EMS Instituut. Dat is onderdeel van MIT in Boston en de TU Delft en de Wageningen University. En ze zijn bezig met de helemaal autonoom boot varen, zeg maar. En die idee is de hergebruik van de water. De systeem, de infrastructuur van de bestaat van Amsterdam.
In heel Amsterdam eigenlijk, heel Amsterdam, de potentie van het water.
Van de mensen, maar ook goederen. Maar je kan niet gewoon in de Keizersgracht, de Prinsengracht laten proberen. Omdat het super druk en super... Ja, onveilig is. Dus je moet er echt een veilige plek voor hebben. Voor al dit soort experimentaties.
En het is dan eigenlijk een van de onderzoeksvragen is dan. We hebben een stad, een binnenstad die maar smalletjes en beperkt is qua infrastructuur. En heel veel busjes die allerlei pakketjes en.
In de fysiek domein, maar ook de digitaal domein. En ik denk dat is ook een belangrijke rol van de Marine Trein is ook een soort campus for digital rights. Weet je, wat
bedoel je daarmee?
Ik bedoel dat bij de EMS Instituut heb ik opdrachten voor Responsible Sensing Laboratorium. Alles wordt monitored, wat is oké en niet oké. En daarom is de...
Betreft ook privacy
Precies. En de overeenkomst, de communicatie, de stickertjes, de
Want ik ben zelf natuurlijk heel de tijd testkonijn zonder dat ik het weet. Ik word heel de tijd gemonitord. Heb ik daar eigenlijk wel zin in?
Dat is de meest belangrijk punt voor mij.
Wat weet jij over mij?
Is te praten met de publiek zelfs. Wat is de waarde van die technologie voor hun in het dagelijks leven of de werk of de recreatie of wat dan ook. Ik denk dat is het meest belangrijke. Innovatie is toch cool en awesome, maar wat dan? Ja, weet je, hoe kan het onze leven verbeteren? En dat is de soort mooie, dat soort deel van de Marine Trein is toch de beschikbaarheid van de publiek zelf. Complete strangers te vragen. Die vrienden en collega's zeggen altijd, oh my god, that's awesome. Maar de stranger zegt, what the heck? Ja, en they have a mening. En een mening is super belangrijk voor de toekomst.
Ja. Thijs, op een gegeven moment is ook EMS hier op het terrein gekomen. En werd ook de functie leren opeens belangrijk op het marineterrein. Kun je vertellen hoe dat is gegaan?
EMS Instituut, die zaten hier natuurlijk al in Amsterdam. Ja, wat wel lastig bleek voor hun, is dat het onderzoek dat ze doen... en als je dingen wel echt wil uitproberen, dus echt beproeven in de openbare ruimte... ja, dat woord zegt het al, die is openbaar. Die is voor iedereen. En je mag misschien voor een straatfeest één keer per jaar een keer vergunning aanvragen om de straat af te huren. Maar je kan niet de stoep huren om daar één privé met je robotje aan de gang te gaan. Ja, dat kan hier dus wel.
Ja.
Dat was het inzicht. Omdat het hier tussen privaat en publiek in zit. Het is hier veel makkelijker te huisvesten dat je dat buitengebied, dus de echte buitenruimte, inzet voor proeven. En dat is een enorme verworvenheid voor hun om dingen te kunnen doen. En het water is natuurlijk geen onbelangrijke factor. We hadden net even over de rowboat die in de beschutting van de binnenhaven beproefd kon worden. Eerst in hele kleine modelletjes die je zo met één hand uit het water kon tillen tot het model waar je nu gewoon in rond kan varen. Dus voor EMS was het een hele belangrijke iets om hier te kunnen komen. En het is vandaar eigenlijk gegroeid naar andere instituten. Dat leren werd toen echt wel heel duidelijke rode draad. Echt een boventoon is dat gaan voeren wat we hier deden.
Ja. Ja, en als je dan kijkt, EMS is op wetenschappelijk niveau. Ik werk met universiteiten, met hogescholen, ROC's. En je ziet overal dat in het onderwijs, ja, zeg maar, het idee dat je het uit een boekje leert en dat de docent het voorleest is echt achterhaald. En dat betekent dat je eigenlijk leert hoe je een project opzet, een onderzoeksproject opzet, dingen leert door het zelf ook op te zetten. Dus ook op de ROC's en ook op de hogescholen natuurlijk heel erg en op de universiteiten. En dus dat, zeg maar, die lerende aanpak, die wordt steeds dominanter in de manier waarop we onderwijs doen, maar de manier waarop je eigenlijk onderzoek doet, zie je daarin ook verder gaan. Dus we hadden net over hoe ik hier zat met een aantal start-ups. In start-ups, daar is eigenlijk een vergelijkbaar. Vroeger had je grote bedrijven, die maakten dan een product. Die gingen dat allemaal uitproberen, klantpanels. En als het helemaal klaar was, werd het grootschalig in de markt gezet. Tegenwoordig gaat dat zo, van zeg maar op zijn start-ups. Je maakt iets, half af, MVP, minimal viable product. Je probeert het uit met soms eerst met vriendelijke klanten, friendly customers. En later groter. Maar je zet het uit, kijkt hoe er gereageerd wordt. En dan ga je verder bouwen. En dat betekent dat je dus door het uitproberen, ja, maak je het. En dat doen we met, zeg maar, in de start-up wereld met producten. En eigenlijk zie je dat in kennisontwikkeling heel langzaamaan ook die stap wordt gezet. En dat is een beetje lastig, omdat ook hier in termen van mindset, er zijn er nog steeds mensen die denken van ja, als je het allemaal goed in een artikel hebt geschreven en in een onderzoek en met een controlegroep, dan is het echte kennis. En dat is eigenlijk compleet achterhaald. Dus als 1 miljoen mensen het omarmen, dan is het waar. En niet als er een controlegroep is geweest die anders heeft gereageerd, is het waar. En dat is zo fundamenteel. Maar dat is eigenlijk wat er nu gaande is. En daarom heb je omgeving als deze nodig om dit soort dingen uitproberen, vanuit leren. En dan op die minimal viable testomgeving zeggen, oh, maar als we dit nou eens anders doen en dat nou eens anders doen. Dus ja, dat is totaal anders dan experimenteren in de oude opzet, waar iemand het allemaal in detail heeft uitgedacht en dan in detail beschrijft hoe de mensen reageren. Daar gaat het helemaal niet over.
Binnen de muren van een universiteit.
Ja, dus dan heb je labomgevingen, ja, waar de werkelijkheid eigenlijk is buitengesloten. En dan zie je ook van hoe irrelevant het is, zeker als het gaat. Ja, als het puur techniek is, zou dat nog kunnen. Maar op het moment dat het over echte mensen gaat, ja, dat past niet in een lab en is zinloze kennis.
Ja. Tom, daar ben jij denk ik heel erg mee eens. Want
zeker, ja. Ik zie ook die, zoals Paul zei, de transitie van een soort real-world project gebaseerd onderwijs. En de CODEM heb je die soort methode dat al de projecten zijn gebaseerd op een echte uitdaging, een echt real-world challenge, een probleem te oplossen.
Ja, daar zijn ze aan het programmeren.
En the sooner you put it into the real world, the real physical world, toch beter. Dat je leert over, ja, ik heb best veel geleerd van waterschade of graffiti of vandalisme of die insecten. En je leert zo snel. En in de laboratorium, de schoon witte laboratorium, kan je niet alles ontdekken. Maar in de real world omgeving kan je best veel meer in een sneller manier testen en leren.
Eén groot buitenbad. Volkskrant, juni 2021. Het marineterrein in Amsterdam lijkt op warme dagen wel één groot buitenbad. Detail? Dit is geen veilig zwemwater. Dat vind je in Nederland alleen bij één van de 770 officiële zwemplaatsen die zijn goedgekeurd door de overheid. Daarom begint bij het marineterrein vandaag een proef om de kwaliteit van het water te testen. Een blauwe mini-container aan de kade zuigt om de 2 uur water op en test dat via een nieuw procedé uit Oostenrijk. Door enzymen toe te voegen aan de E. coli-bacterie, een poepbacterie, begint deze op te lichten. Hoe meer licht het apparaat meet, hoe vervuilder het water. Adjunct-directeur Thijs Meijer is blij dat hij voortaan meer informatie krijgt over de waterkwaliteit. We testen hier van alles. Nu is de vraag hoe we bezoekers kunnen informeren. Helaas negeren zij ieder waarschuwingsbordje.
Kun je een voorbeeld geven van een project waar je aan gewerkt hebt, waar die real-world testomgeving echt van groot belang was?
Absoluut. Ik denk vorig jaar was er echt een mooi voorbeeld van samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam Urban Interaction Design studenten. Die kwamen hier voor het probleem van de veiligheid om te zwemmen. De zomers wordt steeds warmer voor klimaat en andere redenen. Maar dat brengt ook problemen met hoeveel regen komt beneden. En soms is het te veel en in de stad kan niet al het water processen op tijd. Dus heb je een probleem met E. coli-bacteriën in het water. En je ziet steeds de mensen gaan in de kanaal zwemmen of in de mooie marine-trein te zwemmen. Maar soms is er een probleem met die E. coli-problemen. Gelukkig had Thijs 2 jaar onderzoek gedaan met real-time water quality checks. Elke uurtje, een soort meting van E. coli. En die data hebben wij gebruikt voor een soort verspillingsmodel te maken. En verkoppelen met een ontwerp op de locatie van de waterkant.
Ja.
Te kijken wat is de boodschap van de mens. Dat de mensen begrijpt, verstaat dat het niet het juiste moment is. Dus een hoog risico of een laag risico om te zwemmen. Omdat de bordjes werkt niet meer. De klim over, beneden, rond. Maar wat is de juiste manier voor de publiek laten weten dat het niet een veilig moment te zwemmen?
En dat wordt steeds erger. En welke kant ging het op? Welke soort van oplossingen werden er door de studenten bedacht?
Ja, er zijn 2 oplossingen gedaan. Eén was de ouderwetse swim clock dat je had bij de bak. En dat zegt, is een hoog risico moment, let op. En ander was een soort bobbeltje, een soort plastic blaasje in het water. Dat heeft een soort verkleuring en sensor. En de ontwerp was 1 ding, maar de conversatie met het publiek, wat duidelijk of niet duidelijk was, was de meest belangrijk voor hun. Maar wat grappig was, het resultaat was toch, de poep emoji was de meest effectief.
Oh ja? Omdat hij heel erg tot de verbeelding spreekt.
Ja, je kan alles uitschrijven. Ja, doe maar niet veilig. Maar als je een poep emoji hebt naar de waterkant.
No way.
Ja, dan heb je aandacht.
Dan duik je echt niet in. Ja, wat grappig. En dat hebben jullie ook hier met echt publiek uitgetest.
Precies. Ja.
En Pallas, jij zei dat het een belangrijk moment nu is dat ook tussen de oren van de mensen die transitie eigenlijk moet gebeuren. Hè? Dat het echt een maatschappelijke, sociale transitie is. En ik kan me voorstellen dat zo'n manier van werken met uittesten, het uitproberen van vernieuwingen met het publiek, meer zichtbaar dan wanneer je het in een afgesloten lab doet, dat daar ook een belangrijke meerwaarde is. Mensen veel meer zien dat er van alles gebeurt.
Kijk, het voorbeeld vind ik fantastisch. Die poep-emoji, die geeft het ook wel aan. Dan haal je hem ook uit die technisch-wetenschappelijke communicatievorm.
Ja.
Want E. coli, wat was dat ook alweer? Oh ja, een poep-emoji. Oh ja, nou weet ik het weer. Nee, daar ga je niet in zwemmen.
Zo simpel is het.
Dan zit je in een open riool. Als ik dat vertaal naar, in het grotere verhaal is het best wel ingewikkeld. In het grotere verhaal zit het probleem niet bij het publiek, want die begrijpen het eerder dan de beleidsmakers. En hoe financiële stromen lopen. Dus zeg maar, in het grotere verhaal over dat we andere oplossingen kiezen met lokale energiesystemen. Ik doe tientallen projecten met bewoners, dat gaat allemaal supergoed. Het zit op die beleidsmakers.
En leg eens uit, waar loop je dan tegenaan? Of waar stremt het daar? Of wat zit daar in de weg?
Ja, als ik dat wist. Nou is het toch wel duidelijk. Maar het gedrag verandert nog niet. Dus,
en heb je enig clue of weet je het echt niet? En wat je bedoelt dan ook dat die beleidsstukken bijvoorbeeld dan toch niet snel genoeg, niet te zeer sturen op versnelling of dat de beleidsstukken...
Oh, de dynamiek is veel complexer dan beleidsstukken. Mm-hmm. Nee, de beleidsstukken staat het wel.
staat er allemaal, ja, staat mooie allemaal, ronkende allemaal woorden.
Tientallen jaren, na tientallen jaren, maar 10 jaar staat het er zeker al in. Nee, dus maar dat is complexiteit van de transities waarin we zitten. Is nou, zo gaan die dingen. Dat duurt eerst heel lang en dan ineens gaat het heel snel. En dus er zijn altijd van die mooie voorbeelden uit het verleden van hoe lang het duurde bijvoorbeeld voordat auto's de paard en wagen gingen vervangen. Ja. Dat was in een paar jaar tijd zag je dat het hele straatbeeld verandert. Waar de beleidsmakers toen mee bezig waren, over poep gesproken, dat er zoveel mest van de paarden in de straten lagen dat ze niet wisten wat ze mee aan moesten. En dat was het grote congestieprobleem van de jaren 10 uit de vorige eeuw.
Ja.
En dan wisten ze niet hoe ze dat moesten oplossen. Toen waren ineens auto's, was het probleem opgelost. Dus in plaats van dat ze bezig waren met de vraag hoe integreer je auto's in verkeerssystemen.
Ja, zaten ze nog een oud probleem op te lossen.
De paarden. Dus ja. Precies. En daar zitten wij nu ook. We zijn de verkeerde dingen aan het oplossen.
Ja, en het is heel vaak heel erg reactief. Dat is ook niet zo raar. Er worden natuurlijk allemaal dingen. Het voorbeeld van die paarden in die auto's is natuurlijk een mooie. Niemand had voorzien dat die uitvinding gedaan zou worden. En dat die zo zou aanslaan.
Ja.
En wat je natuurlijk heel veel ziet in het land en de stad. Er wordt met beleid heel veel gereageerd op, omdat er iets gebeurt. Als je ziet dat er op de weg allemaal gebeurd is sinds mensen een mobiele telefoon hebben. Ik denk dat 9 van de 10, ik weet het niet hoor, maar ik gok dat 9 van de 10 files door ongelukken komen die met die mobiele telefoon zitten hannissen. Ja, daar kan je Steve Jobs niet aanrekenen. Dat was niet te voorzien dat het gevolg was. En je merkt nu wel, er is heel veel beleid voor Airbnb en de Ubers en weet ik veel wat al. Dan komt het er en dan komt er beleid op. En wat ik hier een mooi voorbeeld vind om te zien hoe je er anders mee om kan gaan, is wat Stedelijke Innovatie met ons in de tijd is gestart, het Amsterdam Drone Lab. Drones is ook zo'n mooi voorbeeld, hè? Hoe ga je daarmee om? En het aardige is dat de techniek van die drones is niet de kwestie. Er is niemand hier, bij mij weten, die op dit moment drones aan het sleutelen is om het uit te vinden hoe die dingen vliegen en wat de sensoren. Dat is niet, dat doen ze op andere plekken.
Ja, dat
heel
gebeurt wel. Ja.
Wat hier een perfecte plek is om erover na te denken en mee bezig te zijn, zijn die andere vraagstukken. Wat is de impact van een stad waar wel of geen drones rondvliegen? Er zitten even zo goed kansen als risico's aan die dingen. In privacy, in veiligheid. En wat heb je dan nodig om het goed te kunnen testen? Je mag er niet zomaar mee vliegen, dus dat moet je regelen. Nou, dat is dus een juridisch vraagstuk. Klinkt een beetje saai, maar dat zijn wel dingen die je moet organiseren om zo'n test goed te laten doen. En je merkte dat je hier, net als bijvoorbeeld van die zwemmers, je kan het hier wel in een gecontroleerde, veilige omgeving, kan je ermee aan de gang gaan. En dan heel georganiseerd mensen bevragen wat ze ervan vinden.
Test geslaagd. Het parool, januari 2022. De fik gaat er nu in. Je kunt een brandweerman geen groter plezier doen dan de boel eens even goed in de hens te zetten, lijkt het wel. Alles voor de goede zaak natuurlijk. Het vat aan de zijkant van het marineterrein wordt niet in brand gestoken om eventuele pyromane verlangens te bevredigen. Hier wordt serieus getest. Want zodra de vlammen oplaaien, zet zich vanaf de brandweerkazerne bij de IJ-tunnel een drone in beweging. De op afstand bestuurde vliegende camera dient als vooruitgeschoven post voor de brandweerauto's die gelijktijdig vertrekken.
De vraag is, als het marineterrein dadelijk in het geheel of in delen wordt verkocht, en de ontwikkeling en de fysieke bouwontwikkeling gaat ook los, het wordt stad en openbaar gebied, mag je dan nog wel experimenteren en falen? Hè? Mag die buitenruimte nog wel benut worden? Dat is best ook ingewikkeld. Waarom zou dat moeten, volgens jullie, of niet? Misschien is het ook prima dat het maar een tijdje zo was, maar als ik het zo hoor, is dat blijvend leren echt essentieel om ook over die stad van de toekomst na te denken.
Nou ja, wat je nu eigenlijk aankaart is van als je een gebied hebt, hoe ga je daarmee om? Dat geldt voor alle gebieden in de stad als Amsterdam. Eigenlijk voor de haven, wat willen we eigenlijk met de haven? Ja. Hoeveel woningbouw komt daar, hoeveel? En dan zie je dat daar een soort permanente strijd omheen is. En nou, dan hebben we het over de vrije ruimtebeleid. En we hebben het over. En zo moet je dus ook een plek hebben voor innoveren. En nou is het altijd verleidelijk, en hebben we in het verleden ook gezien, dat je dan in een gebied zegt van nou, dit is nu een aantrekkelijk gebied. Weet je wat, kunnen we lekker lekker op cashen. En als je dan casht, dan heb je een korte termijn winst en lange termijn verlies. Want uiteindelijk bepaalt de waarde van een stad als Amsterdam hoeveel levendigheid erin zit. Dus als je die vrije ruimte niet hebt, als je de broedplaatsen niet hebt, als je innovatie niet hebt, dan ja, dat is uiteindelijk de reden waarom een stad als Amsterdam nu succesvol is, dat het er wel is. Dus dat betekent dat als je die balans niet bewaakt, heb je geen toekomst als stad.
Ja, dus je moet er heel zuinig mee zijn, koesteren.
Ja, dat wil niet zeggen dat je daar eenzijdig van dit is volledig innovatie of dit is volledig. Dus je kan daar mooie combinaties in maken.
Ja.
Maar ja, koesteren, je moet er in ieder geval heel bewust zeggen van ja, dus deze functie heeft zich hier kunnen ontwikkelen. Wat echt cruciaal is voor de aantrekkelijkheid van de stad. Waar we eigenlijk nog veel meer mee kunnen doen. Dus kijk uit dat je dat niet verpatst.
Ja, en Tom, jij bent ook architect van huis uit. Zie jij het ook voor je dat je hier langzaam kan gaan bouwen, maar dat testen en experimenteren daar onderdeel van laat zijn? Dus bijvoorbeeld ook uitproberen, nieuwe manieren van wonen, nieuwe manieren van werken uitproberen.
Meest belangrijk, ja. Ik denk dat Amsterdam is ooit een soort stad van, is een laboratorium van experiment. Weet je, sociaal, religieus of wat dan ook. Er zijn altijd experimentaties, maar nu zitten we in de 21st century. 2030 wordt de hele binnenstad elektrisch alleen, right? Dus gas, no gas, CO2 vrij. 2040 zijn alle huisjes in Nederland gasvrij worden. En dan de echt hoge ambitie van Amsterdam is toch 2050 helemaal circulair. Dat betekent zero waste.
Ja.
Waar beginnen we? Ja, nu beginnen we. En dat is best belangrijk. En daarom heb je zo'n plek als de marinetrein voor de experimentaties of voor de oplossingen te uitvoeren en testen en kijken wat werkt of niet werkt.
Ja, en je hebt de ruimte nodig, maar ook die juiste partijen. Want Pallas, jij hebt het over verschillende partijen die hier zitten. Hè. Je zegt ook van ik kom hier heel vaak nog, want er zijn allerlei organisaties die met elkaar in andere samenstellingen werken aan die experimenten, aan dat doordenken, aan dat blijvend leren.
Ja, dat noemen we een innovatie-ecosysteem.
Ja.
En net als een biologisch ecosysteem, dat heb je niet van de ene dag op de ander. Dus daar gaat al gauw, zijn 5 à 10 jaar overheen voordat het begint te groeien. En daarna kan dat verder groeien, dat moet je koesteren.
Ja.
Op het moment dat je dat afbreekt, kan je dat niet zomaar ergens anders weer neer gaan zetten. Dan begin je weer opnieuw. En dat gaat dus over makkelijke manieren vinden om een dak anders in te richten of sensoren te plaatsen of dingen uitproberen. Maar we hadden het ook de combinatie van onderzoek en onderwijs. Een coalitie van tientallen organisaties die aan innovaties werken. We hebben het over een economic board. Dat werkt allemaal op elkaar in. De innovatieclub van de gemeente zit hier ook. Werkt allemaal op elkaar in. Dat is een innovatie-ecosysteem wat heel langzaam gegroeid is. En juist, ik vind het altijd fantastisch als diezelfde bestuurders die niks doen waar ik het net over had, die zijn heel goed in het zeggen van in 2030 hebben we dit, in 2040 hebben we dat.
Ja.
Er zit nul plan achter. Van alsof het dan helemaal vanzelf gaat gebeuren.
Ja.
Maar laten we in godsnaam wel gewoon dat soort dingen wat dan wel moet gebeuren uitproberen. Zorgen dat er iets uitkomt wat daadwerkelijk ook, dat je weet waar je het over hebt als je het gaat doen.
Maar het is ook best kwetsbaar, want zo'n ecostructuur is er natuurlijk, en als je er middenin zit, zie je het. Maar het is ook ergens een soort onzichtbaar netwerk. Je ziet de projecten, het is een beetje ongrijpbaar. Wat moet je doen om te zorgen dat dat blijft? Moet je dat heel duidelijk opschrijven? Of moet je heel zichtbaar maken dat je experimenten met elkaar doet, zodat iedereen een soort van bewijslast ziet? Wat zou de truc zijn om nou te zorgen dat hier echt blijft? Thijs, hoe zorgen we ervoor dat het niet verpatst wordt? En wat is jullie rol daarbij als bureau Marine Terrein?
Ik denk een paar dingen. Ik denk eerst om te zorgen dat iedereen de meerwaarde die hier nu is herkent en ook erkent. En dat je het ook wel, ik zat net te denken op het woord koesteren. Want dat is gelijk met een biologische ecologie, noem het een biotoop. Als je dat vertaalt naar wijnen en watervogels. Iedereen weet hoe kwetsbaar dat is. Het hoeft maar iets te gebeuren en je bent zo'n gebied kwijt. En het is hier natuurlijk, dat is hier hetzelfde. Het gaat echt over de mensen en de organisaties waar ze in zitten, maar vooral de mensen zelf, wie ze zijn en wat ze drijft. En dat is kwetsbaar, dat is heel gevoelig, dat moet je sturen. En je zei net, moet je dat precies opschrijven? Dan dacht ik, ja, dat moet je heel precies opschrijven. Maar in de zin dat je, wat je niet, niet specifiek moet gaan maken zijn lijstjes met die functies wel en die niet. Zo werkt het niet. Wat je moet opschrijven, heel specifiek, is wat je belangrijk vindt. En ik denk toch, komt toch een beetje terug hoe het ooit begonnen is. Om te selecteren naar partijen die oprecht openstaan voor vernieuwing. Die nieuwsgierig zijn en die oprecht openstaan om zich met anderen te willen verbinden.
Want ja, want het moet ook levend blijven en zich ontwikkelen.
Dat is natuurlijk het hele ding. Je kan niet nu opschrijven dat dit gebied ten eeuwige dagen alleen maar over de energietransitie moet gaan. Of alleen maar over het probleem van die klimaatoplossing. We komen er nu ook achter. Al die dingen zijn met elkaar verweven. Dat is ook de kracht hier, dat je het in de volle breedte kan onderzoeken. Maar wat de vraagstukken over 10 of over 20 jaar zijn, ja, ik kan wel een gok doen. Een paar van die grote vraagstukken zullen er dan waarschijnlijk nog steeds zijn. Maar waar de accenten ligt, weet je niet. Dus je moet ook zorgen, die biotoop moet zichzelf ook kunnen voeden en ook langzaam verkleuren naar de onderwerpen die over 10 jaar belangrijk zijn. En wat daarvoor nodig is, kijk, als hier straks de nieuwe inrichting en de nieuwe bouw is ondersteuning. Dat is het facilitair mogelijk maken dat je je kan testen.
Ja, krijg je daar de handen voor op elkaar? Is dat een verhaal dat wel breed gedeeld wordt bij de partijen die nu allemaal betrokken zijn?
Ik denk wat vorig jaar, waar de gemeente gelukkig en de gemeenteraad nu ook op besloten heeft, de projectnota, alle plannen voor de toekomst. Daar spreekt dat voor een groot gedeelte wel uit. Ja. De hele notie, die adaptieve strategie, hoe je dat stapsgewijs doet, dat woord viel ook al. Het idee dat je goed nadenkt over wie iedereen is die hier zit en hoe je dat stuurt. Hè, hoe is die gemeenschap samengesteld? En ook dat het inderdaad een testgebied moet blijven. Ja, en hoe precies, dat is inderdaad wel een goede vraag. Ik denk niet dat wat niet nodig hoeft te zijn, is dat het een helemaal regelvrij gebied wordt. Een soort free zone waar alles kan en mag. Sterker nog, ik denk dat het juist wel goed is dat allerlei beleidsregels zich hier uitspreken. Omdat dat is een groot onderdeel van de innovatie.
Van de test.
Ja, van de test. Dus kom maar op met die regels. Maar laten we wel de ambitie hebben om te zorgen dat je daar goed mee omgaat. Hè? Dat je veranderen kan.
Ja.
Als je dat doet, als je de mensen die hierover kunnen beslissen in de toekomst, en de mensen die hier zitten, dat die zo geselecteerd zijn dat ze het echt willen veranderen en ook kunnen veranderen. Hè? Dus dat ze eens zich hebben, dat je die stapjes zetten kan. En dan kunnen we alles het hoofd bieden. Dan zien we wel wat over 10 jaar de vraagstukken zijn.
Je luisterde naar een aflevering uit seizoen 4 van de podcast Ziel van het Marineterrein. Dit seizoen is gemaakt in opdracht van Bureau Marineterrein door Marieke Berkers, Jacqueline Verheugen, Suzanne Bartolomeus en Woozie Agency. Wil je meer verhalen horen? Ga dan naar marineterrein.nl/ziel.